Johannes, hoofdstuk 8. Waarvan ik dan het eerste gedeelte lees. Johannes 8 vanaf vers 1. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van jullie zonder zonde is, werp eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een naar de andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, heren. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover. Dit soort schriftgedeelten eindigen dikwijls met wat merkwaardige uitspraak. Dat vind je in de Bijbel wel vaker. Dat is hier ook zo. Ga heen, zondig niet meer. Ik vraag me er altijd af, dat kan ik niet helpen, maar ik vraag me altijd af van: en zou ze daarna nog gezondigd hebben? Hm? Dat is altijd het probleem, hè? Bij dat soort uitspraken. Ik weet het niet, maar we zullen maar beter aan het begin van het verhaal beginnen. Waar staat maar: Jezus ging naar de Olijfberg. Dat maar, dat wil zeggen, dat de zin aansluit bij het voorgaande. Bij Johannes is dat altijd zo, hè? Dat weet u. Hè? Bij Johannes valt het altijd op dat alles met elkaar in verband staat en dat men weliswaar zin voor zin moet lezen, maar dat men tegelijkertijd ook een brede blik moet hebben op de tekst van wat er geschreven staat. En ik bedoel dan de tekst in het algemeen, dat wil zeggen in de breedte, de context namelijk. Dat maar verbindt dit vers met het voorgaande, waar staat: en ieder ging heen naar zijn huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg. Als ik heb vroeger wel eens wat Nederlands les gehad, maar ik zou dit, als ik het zo geschreven zou hebben, zou de juffrouw Nederlands, dat was zo in de derde klas van de lagere school, verder weet ik het niet meer, maar zou de juffrouw Nederlands het fout gerekend hebben, want dan zou vers 53 van het voorgaande hoofdstuk en vers 1 van dit hoofdstuk één zin hebben moeten zijn met één komma aan het eind van wat nu hoofdstuk 7 is. Dus ieder ging heen naar zijn huis, komma, maar Jezus ging naar de Olijfberg, punt. Zo ligt het verhaal. Dat betekent dan min of meer dat de Olijfberg hier beschouwd wordt als het huis van de Heere Jezus. En onder huis verstaan we dan de plaats waar iemand te huis is of hoort, of wat dit als zijn huis, een woonplaats beschouwt, zijn domicilie, daar komt het op neer. Dat is hier ook zo, want deze Olijfberg is niet alleen het huis van de Heer Jezus als hij in Galilea is, het is veel meer dan dat. Het is inderdaad zo dat de Olijfberg beschouwd wordt als de woning van de Heer Jezus als hij in, ik had natuurlijk Judea moeten zeggen, maar dat schiet me te veel tegelijk door het hoofd, hè? Door het hoofd. Als hij in Galilea is, is zijn huis in Capernaum. En als hij in Judea is, dan is zijn tehuis op de Olijfberg. En de betekenis van beide is feitelijk gelijk. Want Capernaum betekent zoveel als dat het de plaats is waar de trooster thuis is. Ofwel waar verzoening, kafar, kaper, hè, waar verzoening tot stand gebracht wordt. Dat betekent dan dat Capernaum een uitbeelding is van het nieuwe verbond. We lezen ook een vervloeking over Capernaum, althans over de inwoners van Capernaum ooit, omdat de Heer tot hen gekomen was, de middelaar van het nieuwe verbond, degene door wie het nieuwe verbond zou aanbreken, en ze hebben hem niet aanvaard en hebben dus het nieuwe verbond niet aanvaard. Die vervloeking over Capernaum komt dan ook typologisch overeen met de vloek die over Israël kwam toen eenmaal het nieuwe verbond was aangebroken, maar toen men de middelaar van het nieuwe verbond verwierp. En daarmee spreek ik natuurlijk over de tijd Over Israël in de tijd van de handelingen der apostelen, zal ik maar zeggen. De tijd van na de opstanding van Christus, waarbij door zijn opstanding het nieuwe verbond was aangebroken, maar waarbij men hem verwierp. En nou ik toch op die lijn zit, trek ik de lijn nog maar even verder. We dienen goed te beseffen dat de oordelen, de vloek die over Israël, en dat bedoel ik dit keer mee het Joodse volk, gekomen zijn. Dat die oordelen en de vloek niet gekomen zijn omdat zij als volk de Heer Jezus gekruist hebben. Want dat is niet zo, dat kan niet, zou in strijd zijn met een gebed wat onze heiland zelf bad, namelijk... Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En ik zeg altijd maar zo, als dat gebed van de Heer zelf niet verhoord is, dan zullen onze gebeden in zijn naam ook zeker niet verhoord worden. He? Dat lijkt me dan wel duidelijk. Zodat inderdaad wel degelijk vergeving ook voor het volk was, voor hun... voor de kruisiging van de Heer Jezus. Ik had moeten zeggen, voor de moord, want daar komt het op neer in de praktijk, hè. Het was een gerechtelijke moord, heet zoiets. Maar voor de moord op de Heer Jezus. Maar de vloek is gekomen, niet over een verwerping van de Heer, waardoor men hem gekruist heeft, maar door de verwerping van de opgewekte Christus. Niet de verwerping van Jezus, om zo te zeggen, maar de verwerping van Christus is de reden waarom de vloek over Israël gekomen is. Daar gaat het om, want ze hebben... als volk ook alle gelegenheid gehad om tot bekering te komen na zijn opstanding. Per slotverrekening werd na de opstanding van Christus het evangelie en daarmee ook het nieuwe verbond uitgebreid en onbedekt, vrijmoedig gepredikt. Hè? Het was geoorloofd vrij uit daarover te spreken, zei Petrus. En hij was de eerste officiële spreker van die dagen. Nou, hoe dat ook zij, Capernaum was het huis van de Heer Jezus als hij in Galilea was. En het was daarom een beeld van het nieuwe verbond wat aan zou breken. En datzelfde geldt voor de Olijfberg in relatie tot Judea. Want als de Heer in Judea was, zeg maar Jeruzalem, dan had hij zijn thuis, zijn woonplaats of zo je wilt zelfs zijn slaapplaats in Bethanië, gelegen op de Olijfberg. En dat Bethanië, dat staat voor inderdaad het nieuwe verbond. Het huis van de Heer Jezus, het huis dat hij eigenlijk zelf was. En daarmee heb ik de naam Bethanië maar weer eens vertaald. Hè? Min of meer. Beth is een huis en Ani betekent gewoon ik. Oftewel, Bethanië is eigenlijk het beste te vertalen met het huis, namelijk ik. Oftewel, ik ben het huis. De plaats waar men thuis hoort. In Christus namelijk. Dat is de Olijfberg. De berg zelf beeldt dat ook op geweldige wijze uit. Omdat elke berg in het algemeen uitbeelding is van de hoge positie. Een verheven positie. Van koninkrijken in het algemeen zal ik maar zeggen. Van heerlijkheid in het algemeen. Soms ook negatief toegepast. Want er zou ook nog iets als een berg in zee geworpen worden. Waarbij ik nu maar even in het midden laat. Of die berg dan Babel is dat geoordeeld zou worden. Of dat het koninkrijk van Christus is wat naar de heidenen zou gaan. Want beide gedachten komen in de schrift voor. Heel interessant hoor. Er zou iets als een berg in zee geworpen worden, staat in Openbaring bijvoorbeeld. En dan gaat het inderdaad om het oordeel over de koninkrijken der aarde. En ook over het laatste wereldrijk wat langzamerhand in opbouw is in onze dagen. Want daar komt het op neer. Maar aan de andere kant wordt ook gesproken over deze berg. En de Heer zegt dat staande op de Olijfberg. Zegt tegen deze berg dat hij in zee geworpen zou worden. En dan zou het ook inderdaad gebeuren. En dat is een beeld van hoe het koninkrijk van Christus naar de heidenen zou gaan. Daar vind je eigenlijk beide bergen tegenover elkaar, de tegenpolen. En met beide gebeurt hetzelfde. Dat is ook heel eenvoudig, omdat de schrift op een andere plaats of op andere plaatsen... spreekt aan de ene kant over het koninkrijk van Christus, de Olijfberg dus eigenlijk. Het koninkrijk van Christus dat verborgen zou worden, althans voor Israël, en daar gaat het nu maar even om. Terwijl aan de andere kant ook gesproken wordt over Babel en al wat ermee samenhangt. Dat zou ook verborgen worden. Dan wordt gesproken over de verborgenheid of verborgenheden der ongerechtigheid in 2 Thessalonicenzen 2. En dat is precies dezelfde gedachte. Beide koninkrijken zouden verborgen worden. En in de eindtijd, of in de toekomst moet ik eigenlijk zeggen, in de toekomst van de Zoon des Mensen, zouden die beide koninkrijken openbaar worden en in het openbaar elkaar bestrijden. Nou goed, dan komen ze weer uit de zee op, zal ik maar zeggen. Hè? Maar dat even terzijde. Waar het dus om gaat, is dat elke berg staat voor koninkrijk, maar dat de Olijfberg in het bijzonder staat voor het koninkrijk van Christus. Hetgeen door de olijf natuurlijk ook wordt aangeduid. Dus de Olijfberg, dat komt natuurlijk omdat de berg dat op de olijfberg inderdaad olijfbomen staan, zo is het nog. Maar het aardige is dat de olijfberg spreekt dus over olie. Het is eigenlijk een gezalfde berg. Het is eigenlijk een verschrikkelijk grote uitvoering van de steen van Jacob in Bethel. Daar komt het op neer. Dat was ook een olijfberg, maar dan een kleintje. Hè. Dat was niet zo'n erg grote steen met olie erop. Olijfolie vanzelfsprekend. Want petrolie hadden ze nog niet gevonden. Hè. Nee, olie uit de rots. Nou goed, maar dat even terzijde. Maar de olijfberg is dus een aanzienlijk grotere steen, maar ook gezalfd met olie. En daar gaat het maar om. En buiten Jeruzalem, en dat beeld weer hetzelfde uit, het beeld uit dat het koninkrijk van Christus, het eeuwige koninkrijk, want olijfolie spreekt over eeuwigheid, dat het eeuwige koninkrijk van Christus zou tot stand komen buiten Jeruzalem. En vandaar zou het eventueel in of naar Jeruzalem komen. En vandaar dan ook dat we de geschiedenis te vinden als de zogeheten intocht in Jeruzalem. De tocht van de Heer over de Olijfberg dus naar Jeruzalem. En vandaar dat we profetieën vinden, bijvoorbeeld die van Zacharië 14. Misschien wel de enige trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar die van Zacharië 14, waar in verband met de wederkomst van Christus gezegd wordt dat dat hij zou verschijnen, of dat zijn voeten zouden staan op de Olijfberg, op het moment dat het koninkrijk inderdaad tot Israël of tot Jeruzalem komt. Maar bij die gelegenheid wordt Jeruzalem dan wel verwoest. Want dat staat er natuurlijk ook in Zacharië 14. Oftewel, de bijl die aan de wortel van de boom lag, zal ook inderdaad dan zijn werk doen. En die uitspraak over de bijl aan de wortel van de boom staat ook in verband met het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Het is precies hetzelfde, hè? Het koninkrijk bekeert u, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, de bijl ligt aan de wortel van de boom. Dus, dan ben ik even in Joël voor de gelegenheid en in Zacharië 14 tegelijkertijd. Dat is heel lastig, maar dat kan, hè? Je hebt twee ogen, dus dat kan. Kan, hè? Dus in Joël 2 ben ik en in Zacharië 14. Roep de naam des Heren aan. Dat is Joël 2. Want de Heer zal verschijnen. Dat is Joël 2, maar daar heet het geest. Want de Heer zal verschijnen. En dat is dan in ieder geval letterlijk Zacharië 14. En bij die gelegenheid zal inderdaad Jeruzalem verwoest worden. Maar, en dan spring ik weer terug naar Joël 2, maar te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat wil zeggen, men zal uit Jeruzalem kunnen vluchten in de richting van de Olijfberg en zelfs dwars door de Olijfberg heen. Zodat je maar weer ziet dat het toch een beetje een geestelijke berg is. Als je er dwars doorheen kunt lopen. Maar goed, dat even terzijde. Zal het niet al te moeilijk maken. Nee, dat kan nog een beetje geestelijk. Natuurlijk, hij scheurt, maar niettemin. Je kunt zeggen, je loopt er dwars doorheen. Dan komt het een beetje geestelijke bergens. Want olijf is ook een beeld natuurlijk van geest. Geestelijke dingen. Eeuwige geest, enzovoorts. Nou, dan hebben we alweer genoeg gehad. Er komt nog iets anders bij, want ik breng nu de Olijfberg in verband met de toekomst en het aanbreken van het koninkrijk over Israël, omdat het op de Olijfberg, via de Olijfberg begint. Maar de andere kant van het verhaal, dat is de kant van 2000 jaar eerder, is natuurlijk dat de Heer ook inderdaad in het verleden zijn thuis had op de Olijfberg en daar ook het laatst gezien is. En daar in de toekomst ook weer het eerst gezien zal worden. Zodat, als we verder niks weten, we toch moeten aannemen dat het koninkrijk sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van zijn wederkomst, dat het koninkrijk inderdaad op de Olijfberg is. Dat is ook zo, maar dan zullen we het toch eerst moeten vergeestelijken, wat een beroerd woord is, omdat het misbruikt is. Maar daar komt het wel op neer. Ik wil er maar mee zeggen dat de tegenwoordige positie van Christus en dus ook van allen die aan Christus deel hebben gekregen, dat de positie is van de Olijfberg. En dat dus alles wat ooit op de Olijfberg gebeurt een beeld is van onze tegenwoordige bedeling en met name dan van de verborgenheden van het koninkrijk. Zo ligt het feitelijk. Je hebt trouwens in, ik weet het niet uit het hoofd precies waar en in welk hoofdstuk, ik ken het verband ook niet precies meer uit het hoofd zo, maar je hebt in Zacharia enige uitspraken over twee bergen waarover gesproken wordt. En twee bergen en via die bergen zouden, laten we maar zeggen, de zegeningen van het nieuwe verbond tot Israël komen. De een is de Olijfberg, de ander is Sion. De Olijfberg is het verborgen koninkrijk en Sion is het geopenbaarde koninkrijk. Zo zit het. Hoewel er ook een andere mogelijkheid is, want het staat er niet precies bij. Maar dan ben ik weer Zacharia aan het verklaren. Het kan ook zijn, de ene is Sion en de andere is Moria. Want er staat Sion voor het koningschap en Moria voor het priesterschap. Want dat is de tempelberg immers, hè? Op de een woont de koning, op de ander woont de priester. Nou, nog een andere mogelijkheid is dat het bij twee bergen alleen om de Olijfberg gaat, want die scheurt in tweeën. Dan heb je er twee. Heel goed, zo zit dat.
Als er zo vaak staat dat de Heer hier de berg ging om te bidden.
Ja.
Dat staat heel vaak, ik heb het niet verteld, maar een aantal keren.
Ja.
Wordt dan de Olijfberg genoemd?
Dat is een goede vraag, broer. Dat moet je altijd eerst zeggen. Hè? Dat is een goede vraag. Dan, als je zegt, het is een goede vraag, dan heb je ook tegelijkertijd tijd om erover na te denken. Let maar eens op. Dat zeggen de mensen dan, hè? Als iemand de vraag stelt. Dat is een goede vraag. Een heel goede vraag. Tussen. Maaltemolen. Het is de Olijfberg, maar ik bedoel dat zuiver overdrachtelijk. Dat wil zeggen, als er staat dat de Heer op de berg gaat om te bidden, is dat fundamenteel, maar dan typologisch gezien, hetzelfde als de Olijfberg. Maar het punt is dat het gewoon niet staat welke berg het is. Het was letterlijk waarschijnlijk ook de Olijfberg niet. Het kan niet schelen welke berg het is. Maar het punt is gewoon, wij weten niet welke berg het is. En dus...
is het de Olijfberg?
Dus is het verborgen en dus is het feitelijk de Olijfberg. Ja, het heeft dezelfde betekenis dan als de Olijfberg. Daar gaat het om. Maar we weten het niet. Het meest voor de hand liggend is trouwens diezelfde vraag te stellen over de berg der verheerlijking. Daar wordt altijd de vraag over gesteld, welke berg was dat? Nou, overdrachtelijk, ook de Olijfberg. Hoewel het theoretisch, dat is het leuke ervan, hoewel het volgens andere theorieën de Gerizim is. Ik weet niet wat de naam betekent, helaas. Gerizim, dat is namelijk de heilige berg van de Samaritanen. En dan kom ik weer, jawel... bij het bekende verhaal terecht, hè? Dus was immers Johannes 4, de Samaritaanse vrouw, die wees op de berg waar de Samaritanen dan aanbidden, dus de berg Gerizim. Maar dat is eigenlijk ook dezelfde berg, omdat de Samaritanen immers een uitbeelding zijn van het eerstgeboorterecht van de 10 stammen, waarvan we langzamerhand hopelijk doorhebben dat het bij de gemeente is terechtgekomen, en dus bij het verborgen koninkrijk, en dan zijn we er weer. Er komt trouwens nog bij dat die berg, die waar de Samaritaanse vrouw op wijst, ook niet bij name genoemd wordt in Johannes 4. Wij weten dat dan de Samaritanen over de Gerizim praten, maar het staat er ook niet bij. Dus het blijft hetzelfde verhaal, welke berg het ook is. Het heeft dezelfde functie, dezelfde positie, dezelfde betekenis als de Olijfberg. Juist omdat niet gezegd wordt welke het is. Nou.
En als de ja. Hebel en de Gerizim samengenomen worden, want daar was Jozef naar de wet gekomen.
Dat weet ik niet. Daar heb ik geen idee van.
Ik heb het betekenis opgezocht. Zij die weggenomen worden.
Gerizim.
Ja, en de getalswaarde is 260, dus 10 keer 60.
Ja, dat komt toch mooi uit dan?
Ja,
ja, moet kloppen dus, hè. En zo kunnen we nog uren door. We hebben trouwens nog een andere berg die soms in aanmerking komt. Maar die men niet meteen aanwijst, omdat die aan in het, wat wij dan noemen, over Jordaanse gelegen is. Je zou vanuit Israël trouwens moeten spreken. Vanuit de geschiedenis van Israël in het, niet over Jordaanse, maar in het voor Jordaanse, of hoe heet dat, hè. De berg Nebo namelijk, waar vanaf Mozes het hele beloofde land kon overzien. Dat kan volgens mij eigenlijk ook letterlijk niet, maar hij zag het in ieder geval. Hij kon het helemaal overzien, terwijl hij geacht werd nog niet in het land te zijn. Vanaf Nebo. Maar Nebo is daarmee ook een beeld van het verborgen koninkrijk. Dat wil zeggen, men heeft wel uitzicht op het geopenbaarde koninkrijk, maar men gaat er niet binnen. Die arme Mozes... die het beloofde land niet binnen mocht. Waarvan we dan zeggen, nou dan heeft hij de belofte niet verkregen en dat soort dingen meer. Dat is weliswaar de letterlijke betekenis van de geschiedenis. Maar de overdrachtelijke ligt een beetje anders. De overdrachtelijke, de geestelijke is dat juist Nebo en het gebied daarvoor de Jordaan een beeld is van het tegenwoordige koninkrijk, zal ik maar zeggen. Nou goed. Nou zijn we al erg ver afgedwaald. Maar in ieder geval hebben we nou wel even bepaald dat de Olijfberg een beeld is van de tegenwoordige bedeling. Het is de plaats waar Christus het laatst gezien is. En dan heb ik het over zijn hemelvaart. Een hemelvaart die trouwens in de Oud-Testamentische profeten, wat was het? Ezechiël, ja. In Ezechiël al was aangekondigd, omdat Ezechiël ik meen in een visioen, zag hoe de heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem en voor het laatst gezien werd op de berg die voor Jeruzalem ligt. En er staat er ook geen naam bij, dat is ook leuk, de naam ontbreekt. Maar we weten dat het de Olijfberg is, omdat de term voor Jeruzalem later herhaald wordt in Zacharië 14... Waar staat dat de tien dagen zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, hè, die voor Jeruzalem ligt. En daar staat de naam er wel bij. Maar in Ezechiël niet. En dat is ook aardig, omdat in Ezechiël gesproken wordt over hoe de heerlijkheid des Heren, dat is toch Christus, hè, hoe de heerlijkheid des Heren verdwijnt uit Jeruzalem en dan nog rust, of staat, op de berg die voor Jeruzalem ligt, zonder naam, want daar gaat het over de aanvang van een verborgen koninkrijk, buiten Jeruzalem dus. Terwijl in Zacharia dezelfde uitdrukking gebruikt wordt, maar nu gekoppeld aan de naam de Olijfberg, daar komt de naam er wel bij, maar daar gaat het over het begin van het geopenbaarde koninkrijk. Zo zit het. Nou goed, en in die tussentijd leven wij, en over die tussentijd spreekt natuurlijk hier ook dan Johannes 8. Jezus ging naar de Olijfberg, daar hoorde hij thuis. Alles had te maken trouwens met het voorgaande hoofdstuk, waarin gesproken werd over de verborgenheden van het koninkrijk. Via het verschijnsel dat de Heer niet openlijk, maar als in het verborgen opging tot het feest en waarin men hem zocht. En zij zeiden, waar is hij? Nou, dat verhaal is dat dus. En zo begint dan hoofdstuk 8. Maar Jezus ging naar Olijfberg en 's morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. Nou eerlijk gezegd, of je nou op de Olijfberg is of in de tempel, maakt voor mij niet zoveel verschil. Want de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk buiten Jeruzalem. Maar wij weten dat als het koninkrijk niet in Jeruzalem is, dan is het in de hemel. Het is van Jeruzalem naar de hemel en uit de hemel komt het weer naar Jeruzalem. En de tempel, die hier genoemd wordt in vers 2, is nou eenmaal een beeld van de hemel. De tempel is een beeld van het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is. Het eeuwige heiligdom. Dus, en de uitdrukkingen leen ik dan uit Hebreeën, want daar wordt het uitgelegd. Hij kwam in de tempel en al het volk kwam tot hem en gezeten zijnde leerde hij hen. Hetgeen een geweldige uitbeelding is van het nieuwe verbond. Waarin men in de tempel is, nou ja, in het gebied van de tempel natuurlijk. Het zal niet in het heilige der heiligen geweest zijn, vanzelfsprekend, maar daar gaat het nou niet om. Het was in ieder geval in de tempel en het volk kwam tot hem en men zat neder. En dat zitten is helemaal de positie van rust en dus de positie van het nieuwe verbond. En bovendien de positie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Men is gezeten. En daar leerde hij hen. Let er trouwens op dat er staat, hij was eerst op de Olijfberg en 's morgens vroeg, dus daarna, de andere dag, kwam hij wederom. Dat had ook weggelaten kunnen worden, desnoods, dat woord wederom. Maar dat woord wederom staat er natuurlijk bij, omdat het een verwijzing is naar zijn wederkomst. Hij kwam terug. Hij kwam wederom in de tempel. En heel het volk, al het volk, kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hen. Het is een complete beschrijving van hoe dat zou gaan met het koninkrijk en dus met het nieuwe verbond. Eerst namelijk op de Olijfberg en zelfs de nacht over, terwijl de wereld in duisternis is dus. Hè? U weet toch, het gaat hier over het licht der wereld. Ik heb het niet meer gelezen, maar vanaf vers 12 gaat het over het licht. Hè? Maar eerst zou de duisternis over de wereld zijn en de Heer zou zijn op de Olijfberg, in die verhoogde positie, een beeld van de tegenwoordige verborgenheden van het koninkrijk. En 's morgens vroeg, dus als het weer licht wordt, kwam hij weder in de tempel, dat is een beeld van zijn wederkomst. En bij zijn wederkomst zal inderdaad al het volk, oftewel heel het volk, tot hem komen. Al zo zal immers geheel Israël zalig worden en de rust ingaan en dus gezeten zijn en door hem onderwezen worden. En in die dagen zal niemand zeggen, kent de Heere, zei de Heer al in de profetie van Jeremia 31, want zij zullen mij allen kennen, van de kleinste tot de grootste, of andersom. Dat weet ik niet meer uit het hoofd. En dat is de beschrijving in Jeremia 31 van het nieuwe verbond, als het is toegepast op Israël, en dat is pas in de wederkomst van Christus, hè? Niet eerder. Zodat je ook zo'n uitspraak als hier in vers 2 of 1 en 2... kunt beschouwen als een profetie. Nou, en dan staat er... En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. Schriftgeleerden en fariseeën deden dat niet in onderlinge samenwerking. Het is hetzelfde, hè? Dat heb je langzamerhand door, hè? Schriftgeleerden en fariseeën wil zeggen dat het schriftgeleerden zijn die behoren tot de kerk, nou ja, de secte heet het dan. De gekke dat men dat ineens een secte noemt. De secte der fariseeën. Nou goed. Fariseïstische schriftgeleerden dus. De orthodoxie, degene die het meest vasthielden aan de traditie en aan de wet, de Joodse tradities dus. Zij brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. Dat is wat je met recht noemt een heterdaadje, denk ik wel eens. Ik heb in mijn familie wat politieagenten gehad in de loop der tijd. En die gebruikten die uitdrukking. Dat is een heterdaadje. En dit lijkt mij bijzonder daarop van toepassing. In overspel gegrepen. Ik heb er altijd van die rare gedachten bij. Ik denk, hoe krijgen ze zoiets voor elkaar? Hè? Dan moeten ze toch op de loer gelegen hebben of wat dan ook. Of erop uit geweest zijn of zo. Dat is eigenlijk een doortrapte zaak natuurlijk. Maar goed, het is hen gelukt. En zij stellen haar in het midden. En dan zie ik die vrouw al staan. Heel trieste aangelegenheid. Ze stellen haar in het midden. En ze zeiden tot hem, en dan komt de vraag. Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? Er zitten natuurlijk een heleboel haken en ogen aan deze vraag. Dat blijkt ook wel, dat staat ook eigenlijk in vers 6. Hè. Dit zeiden zij hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Daar komt altijd zoiets uitzetten natuurlijk. Als de heer, bijvoorbeeld theoretisch zijn er in principe zwart-wit gesteld twee antwoorden mogelijk. Het ene zou zijn, ze zou gestenigd moeten worden. Het andere zou zijn, ze zou niet gestenigd moeten worden. Als de heer zegt, ze moet gestenigd worden, dan zou hij handelen in strijd met de Romeinse wetten. Zou niet kunnen, mag niet. Bekende zaken, de Joden mochten geen doodstraf uitvoeren, zoals ook later blijkt, wanneer men zich van Jezus zelf wil ontdoen. En als hij zou zeggen, ze hoeft niet gestenigd te worden, zou hij handelen in strijd met de Joodse wet. Dus hoe dan ook, daar rolt altijd iets uit om hem op te veroordelen. Er komt natuurlijk bij dat er zijn heel wat wetten, die we in onze ogen bijzonder rigoureus zijn, bijzonder wreed zijn, mag ik ook wel zeggen, omdat de straf in geen enkele verhouding schijnt of lijkt te staan tot de zonde of wat er voor door moet gaan. Nou is dit een beetje een beroerd voorbeeld, omdat hier heel verschillend over gedacht wordt, over deze kwestie. Maar ik wijs dan altijd met genoegen op het verschijnsel dat de wet zegt dat degene die de Sabbat overtreedt, dat kun je nou niet, dat is niet zo erg als overspel, denken we dan. Hè? Maar dat degene die de Sabbat overtreedt, dus werkt op de Sabbat, bijvoorbeeld het licht aandoet op de Sabbat, of zich scheert op de Sabbat, dan wel eten, kookt op de Sabbat. Hè? Nee, ik neem maar wat gebruik hier uit de buurt, zo. Hè? Ja, dat zo iemand ter dood gebracht zou moeten worden. Die zou ook gestenigd moeten worden namelijk. Dat is wat de wet zo zonder meer zegt. Het is ongetwijfeld nooit toegepast, maar de wet zegt het wel. En zo hebben die fariseeën in elk geval een probleem. Het leven onder de wet, wat zij zo graag niet er zouden willen opleggen, is in de praktijk onmogelijk. En het is ook niet de bedoeling. Dat is eigenlijk de conclusie die eruit getrokken moet worden. Maar niettemin, we zitten hier met dit probleem. Maar ik moet er met één wat anders bij zeggen. Het ligt natuurlijk voor de hand om een verhaal door te vertellen over deze vrouw. En we zouden ons kunnen voorstellen dat misschien wij of iemand anders in dezelfde positie zou terechtkomen. Dat kan heel goed. Wij hebben ook allemaal gezondigd. En de wet veroordeelt dat ook allemaal enzovoorts. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik kan het ook niet helpen. Als ik aan deze vrouw denk, dan kom ik in ieder geval in contact met die andere vrouw uit Johannes 4. Die we al besproken hebben, Hoewel daar geen sprake was van overspel overigens, hoor. Ik heb het in de tijd wel gezegd, denk ik. Er staat niks over overspel, staat alleen ze heeft 5 mannen gehad. En die ze nu heeft, is er man niet. Maar over overspel wordt daarbij niet gesproken. Dat hoeft ook helemaal geen overspel te zijn. Maar hier is daar wel sprake van. En wat het betekent is duidelijk genoeg. De Samaritaanse vrouw was, als ik het nou heel vlug zeg, zonder er verder op in te gaan. De Samaritaanse vrouw was eigenlijk een type van de 10 stammen van Israël. 10 stammenrijk. Dat is het meest voor de hand liggend. Samaria. Deze vrouw is een vrouw uit Jeruzalem, kennelijk. In ieder geval, dit speelt zich af in het hart van Jeruzalem. Zodat de een is uit Samaria, de ander is uit Judea. Of de een is uit Samaria, de ander is uit Jeruzalem. De een is het beeld van 10 stammen, rijk van Israël. Waar zou deze nou een type van zijn? 2 stammenrijk, dus makkelijk zat, hè? Het is een beeld van het Joodse volk. Het Israël zoals het bekend was in die dagen en nog steeds natuurlijk. Het Joodse volk dus. Veel gemakkelijk. En dat blijkt ook uit wat erover staat. Zij brachten tot hem een vrouw. Eerst zeg ik daar dan maar even over dat die vrouw eigenlijk een beeld is van henzelf, van deze schriftgeleerden en fariseeën. Want deze fariseeische schriftgeleerden, of heet het fariseïstisch, dat weet ik nooit, hè. Fariseïsch. Maar goed, deze fariseeische schriftgeleerden zijn de vertegenwoordigers officieel van de Joodse staat. En daaraan dankt zelfs de Joodse staat aan bestaan. Dus eigenlijk beschuldigen zij zichzelf. Dat is het aardige ervan. En dit soort situaties vinden we natuurlijk uitdrukkelijk terug in het Johannesevangelie. Ik heb al vaker gezegd dat in het Johannesevangelie worden de Joden van die dagen bepaald niet als bijster intelligent voorgesteld. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Hè. We krijgen er altijd die domme discussies heen en weer enzovoorts. En zoiets vind je hier ook, al staat het er niet uitdrukkelijk bij. Maar het is wel zo, deze schriftgeleerden beschuldigen deze vrouw van overspel, terwijl in feite zij daarmee zichzelf beschuldigen. Want zo is het natuurlijk. Nou, daar kom ik nog wel op terug, denk ik. In elk geval, er staat, ze bracht tot hem een vrouw in overspel gegrepen. Het zal duidelijk zijn dat als er in de Bijbel sprake is van overspel, dan wordt dat gewoonlijk gezegd van Israël zelf, van het volk als zodanig en meer in het bijzonder ook van het Joodse volk. Eerst wordt gezegd van Israël in het algemeen, laten we zeggen alle 12 stammen, hoewel het verschil hier niet zo belangrijk is hoor. Omdat namelijk Israël andere goden dient, andere mannen dient. En u weet, Israël wordt voorgesteld als de vrouw die in een huwelijksrelatie zich bevindt met de Heer, met hun God, met de God van Israël. Een heel bekend beeld, de hele situatie onder het oude verbond, is die van het huwelijk eigenlijk. En als er dus sprake is van dat Israël andere goden dient, dan dient Israël andere mannen. Dat staat er ook gewoon bij gelegenheid. En als het de vrouw andere mannen dient dan de eigen echtgenoot, dan betekent dat er sprake is van overspel. En dat is ook gewoon wat hier staat. Een hoerachtige vrouw, vrouw der hoererij en dat soort uitdrukkingen worden in het Oude Testament daarvoor gebruikt. Diezelfde situatie, maar dan moet ik het toch al een beetje voorzichtig zeggen. Diezelfde situatie van overspel, die doet zich ook voor in verband met het Joodse volk, tweestammenrijk, ook na de ballingschap. Ik moet erbij zeggen dat merkwaardig genoeg Israël niet beschuldigd kan worden van het letterlijk bedrijven van afgoderij na de dagen van de ballingschap, omdat na de dagen van de ballingschap het Joodse volk niet meer andere goden gediend heeft. Voor die tijd altijd wel, daarna echter niet meer. Toch is het zo dat de situatie niet werkelijk veranderd is. Want de situatie van na de ballingschap is geweest dat dat Israël weliswaar officieel Jehovah, de God van Israël, dient. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. In de praktijk dient men die Heer namelijk op een eigen gekozen wijze, op eigen manier, een manier die de Heer helemaal niet wilt, niet wil, en die hij ook veroordeelt. Dat is ook overspel, niet zozeer, niet eens in de eerste plaats, omdat er dan bij de vrouw sprake is van het dienen van andere mannen, maar omdat er sprake is van het niet dienen van de eigen man. En dat is overspel. Als ik zou vragen, wat is overspel eigenlijk? Dan is het het begrip overspel te vervangen door één ander woord, namelijk ontrouw. Dat daarbij trouw sprake zou zijn van trouw aan een ander, dat is helemaal niet waar. Overspel veronderstelt niet trouw aan een ander, overspel veronderstelt alleen maar ontrouw. Het eigenaardige is ook, en ik zeg het met de nodige terughoudendheid hoor, maar het eigenaardige is ook dat in eerste instantie, als we spreken over de wet en dus over het huwelijk, dan is het in eerste instantie zo dat de echtverbinding voor altijd geacht wordt te zijn. Dat is de bedoeling. En in de 10 geboden lezen we de bekende uitspraak, gij zult niet echt breken. Dat wordt dikwijls verkeerd uitgelegd, want er staat niet, gij zult niet scheiden. Dat staat er niet, er staat, gij zult niet echt breken. En de bedoeling daarvan is dat het zegt inderdaad dat huwelijk voor altijd is. Voor eeuwig, om zo te zeggen. En dat is een volstrekt Bijbelse gedachte. En het wordt ook aan Israël beloofd dat het ooit zal ondertrouwd worden in eeuwigheid. Dat staat dan in de Statenvertaling van Hosea 2. Ja, Hosea 2. En in de Nieuwe Vertaling staat zelfs, ik zal u mij tot bruid werven in eeuwigheid. En dat betekent dat daar sprake is van de belofte van het nieuwe verbond. En dus van een nieuw en dan uiteindelijk ook definitief huwelijk. Nou goed, waar het om gaat is dat het huwelijk inderdaad voor altijd bedoeld is. En dat daarna wel degelijk gesproken wordt over scheiding. Omdat een echtscheiding geacht wordt, naar Bijbelse begrip althans, tot stand te komen. Wat een rare uitdrukking is, want er wordt juist iets afgebroken. Hè? Maar goed, maar de echtscheiding wordt geacht voltrokken te worden nadat de echt gebroken is. Want dat is het. Dat vind je in het geval van Israël ook. Want de Heer kondigt scheiding en daarna een nieuw verbond aan, een nieuw huwelijk aan, nadat het oude verbond gebroken werd. Want dat staat in Jeremia 31. Dat is de Bijbelse gedachte dus. Vandaar dat er ook uitspraken in de Bijbel staan die zeggen dat scheiding in principe alleen geoorloofd is, volgens de wet althans, want de Nieuwe Testamentische situatie laat ik even buiten beschouwing, volgens de wet althans, in geval van overspel. Dat is wat er staat. Hoererij of weet ik veel wat de woordkeus precies is, dat doet er nou verder niet toe. Maar nog sterker wordt het als blijkt dat er in Deuteronomium gezegd wordt, en daar vinden we wat dan heet de wet op de echtscheiding, want dat is een Bijbels gegeven, daar vinden we die voorwaarden voor een officiële ontbinding en bovendien, niet alleen voorwaarden, maar er wordt ook gezegd hoe het dan zou moeten gebeuren. En dan staat er uitdrukkelijk niet dat de man zijn vrouw zou wegzenden op grond van overspel, maar op grond van dat hij iets schandelijks in haar gevonden heeft. Heel, heel merkwaardig. De verklaarders, dus Deuteronomie 24, als ik me niet vergis. Ik wil even opzoeken. Deuteronomie 24, vers 1. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, andersom bestaat niet, hè? Dat weet u, hè? Nee, in de Bijbel niet. Sorry, in de Bijbel niet.
Waarom eigenlijk niet?
Omdat de mens zich niet een God kiest, nog God kiest de mens. Niet Israël heeft God gezocht, of de Heere gezocht, de Heer heeft Israël gezocht. Dat is het hele verhaal. En andersom bestaat niet. En verder zeg ik altijd maar, on is wat qui mal y pense. Want op wat voor rekening heb ik ook Franse les gehad, 7 jaar. Hè? Nou goed. Dat is juist het leuke. Dat is nou juist het leuke. Het is niet goed te vertalen. Hè? En ieder gelooft daarvan of denkt daarover of oordeelt daarover zoals zij zelf denkt. In overeenstemming met zijn eigen gedachtegang. Wij zeggen in het Nederlands, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Maar dat dekt het niet helemaal, wel een beetje. Hè? Hè? Maar ieder moet er maar van denken, daarna van denken wat hij wil. Hè? Maar, nee, ik bedoel, ik wil het wel helemaal uitleggen, maar dan moet ik het eigenlijk uit die band halen natuurlijk. Maar ik wil wel, kijk, de Bijbel leert dat de man een vrouw zoekt. En dat is zo, omdat de Heer Israël zocht of de mens zocht, omdat de schepper de schepping zocht. En andersom bestaat het niet. Eigenlijk is het dus zo dat ook als norm zou moeten gelden voor het menselijk gedrag. Daar komt het op neer. Ik zei eigenlijk. Ik leg nooit iemand wat op van hoe het zou moeten. En verder zijn we bijzonder tolerant, mag ik wel zeggen. Maar niettemin, dit is een Bijbels gegeven. Dat hou ik u dan toch maar even voor. Goed, wanneer een man een vrouw zal genomen hebben en die getrouwd hebben. Namelijk die getrouwd zal hebben. Zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. Omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. In Nederland gebeurt het gewoonlijk andersom. Nee, is ook bij de wet zo geregeld. Het is maar volkomen dwaas, denk ik altijd maar. Omdat het sluit op geen manier aan bij Bijbelse zaken. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar let nou op, er staat indien hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Er staat niet als zij overspel bedreven heeft of iets dergelijks. Er staat er niet. De commentatoren haasten zich om te vertellen dat hier natuurlijk eigenlijk zou moeten staan, en dat het ook de betekenis is, dat in geval van overspel het huwelijk ontbonden mag worden. Dat is de verklaring. Toch is het niet correct, omdat we hier te maken hebben met de wet, en de wet zegt dat de vrouw die overspel bedrijft gedood zou moeten worden. Dus als de man zijn vrouw daarop betrapt, op een of andere wijze, en zij vindt geen genade in zijn ogen, dan zou die man die vrouw moeten beschuldigen, officieel, en dan wordt zij ter dood gebracht, en dan is ze dus van haar af. En hij niet alleen. Maar goed, hè? Maar dat is de Bijbelse gedachte. Maar aangezien dat hier niet staat, maar niet sprake is van een veroordeling, maar sprake van een scheiding, betekent het dus dat onder dat schandelijk niet verstaan kan worden zelfs maar overspel, maar wel iets schandelijks. Het punt is namelijk ook dat hier niet sprake is van dat de vrouw andere mannen dient, maar dat hier sprake is van dat de vrouw de man niet dient. Wie ze dan wel dient, nou, de kans is het grootste zichzelf. En letterlijk beantwoord dat niet aan het Nederlandse woord, de betekenis van het Nederlands woord, overspel. Spel is trouwens een beetje zwak uitgedrukt, maar vooruit dan maar. Ik weet niet wat die grondwoorden dan precies allemaal betekenen. Dat doet nou ook verder niks te zaken. Waar het maar om gaat, is dat in het Bijbelse begrip van overspel of hoererij het niet alleen gaat om dat de vrouw een andere man op nahoudt bij gelegenheid of zo, of definitief, maar dat het erom gaat dat ze de man niet dient. Dat is het verhaal. Nou, beide situaties kennen we uit de geschiedenis van Israël. De eerste situatie is de situatie van voor de ballingschap, waarbij Israël de vrouw dus andere mannen dient. Er staat uitgebreid beschreven in het meervoud, andere mannen, andere goden namelijk. En van na de ballingschap lezen wij dat niet meer. Maar daar lezen we wel dat er een relatie bestaat tussen de Heer en Israël, maar dat Israël die Heer niet dient. En in ieder geval op geen enkele wijze doet wat de Heer zegt. U moet daarbij bedenken, ik weet niet of ik dat hier wel eens verteld heb, dat het zogeheten judaïsme, oftewel de Joodse godsdienst, die wij beschrijven in overeenstemming met de Nieuwtestamentische geschriften als het leven onder de wet, dat die situatie en die levenswijze nooit bestaan heeft in de dagen van voor de ballingschap. Toen leefde Israël niet onder de wet. Toen trok Israël zich niks aan van Jehovah. De tempeldienst heeft maar betrekkelijk korte tijd bestaan. Alleen in de dagen van Salomo en daarna was er niet veel meer van over. Er zijn trouwens tijden genoeg uit de geschiedenis, ook de geschiedenis van de koningen, waarin de tempel totaal, maar ook totaal geen rol speelt. Hoe dat ook zij, het woord van God, Oude Testament, kenden ze niet eens. Men luisterde niet naar en dat was de situatie van voor de ballingschap. Dat wil zeggen dat het judaïsme, dat wil zeggen het jodendom, de Joodse godsdienst, die is pas ontstaan na de ballingschap, en beter is nog te zeggen, in de ballingschap, namelijk in het buitenland. Pas toen Israël verdreven werd uit het land, kwam het in het buitenland tot, misschien tot geloof, dat zou gezegd kunnen worden, maar dat is dan maar van heel korte duur geweest, dat gaat helaas heel dikwijls zo, maar in het buitenland heeft men toen de Bijbelse geschriften verzameld, de oudste mensen geschriften, de profeten, behalve dan natuurlijk de post-exilische profeten, de laatste drie dus, maar men heeft die geschriften verzameld, men is de commentaren op gaan geven en op gaan schrijven, men heeft de synagoge uitgevonden als de plaats waar men zou samenkomen, want een tempel was er immers niet in Babylon of iets dergelijks, hè. En daar in het buitenland zijn ook de Joodse inzettingen ontstaan. Toen is men ineens Pascha gaan vieren en Loofhuttenfeest. En vooral de diverse vasten zijn toen uitgevonden. Ter herinnering aan de val van Jeruzalem enzovoorts. En in het buitenland is ook het Chanukka-feest uitgevonden. Hè? En het feest van Purim. Purim in verband met de geschiedenis van Esther. En Chanukka in verband met de ontwijding van de tempel. Nou, dat is eigenlijk na de ballingschap, maar nog onder in het Griekse Rijk, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, die dingen zijn toen allemaal tot stand gekomen. En dat is ook de reden, maar dat is even een zijlijn. Dat is ook de reden waarom vele christenen vandaag beweren dat heel de Bijbel tot stand gekomen is in de Babylonische ballingschap. En dat is niet zo, die geschriften zijn verzameld. En tot één geworden, bij elkaar gebracht en becommentarieerd in de ballingschap. Men kent dan ook de Babylonische Talmud. Die is toen ontstaan, in de dagen van de Babylonische ballingschap. We vinden dat ook aardig terug in de geschiedenis van Daniel, die ineens op de hoogte blijkt met allerlei profetieën en oud-testamentische geschriften. Omdat die toen verzameld werden. Men was toen geïnteresseerd in hoe het nou verder zou gaan met de geschiedenis van het Joodse volk, want er waren toch beloften aan gedaan, enzovoorts. Kortom, sinds de dagen van de ballingschap bestond het judaïsme met al zijn riten en ook met al zijn offerdienst enzovoorts. En men heeft toen, zo goed en zo kwaad als dat ging, bepaalde wettische instellingen gepraktiseerd. En men doet dat zo goed als kwaad als het nu nog gaat, nog steeds. Maar dat wil niet zeggen dat men dan Jehovah daarmee ook diende. Je moet ook bedenken dat de uitspraken over de verwerping van de offers en dat soort dingen meer, dat het uitspraken zijn met name in de profetieën van na de ballingschap, waarbij de Heer zegt, die offers heb ik niet gewild. Ik wil ze niet, ik wil een gelovig hart, maar niet die offers die jullie in ongeloof brengen, enzovoorts. En het Nieuwe Testament opent dan ook met de situatie zoals we die hier ook tegenkomen, een sterke Joodse traditie, waarbinnen de Heer zelf geen plaats heeft. Maar waarbij de traditie zelf tot God verheven is, en waarbij uiteraard degene die de tradities handhaven, zichzelf stellen in de plaats van God zelf, daar komt het eigenlijk op neer. Ik mag het eigenlijk niet verder vertellen, het is eigenlijk helemaal niet goed dat ik dat doe. Maar ik heb van de week nog een dominee horen zeggen, nou ik zeg het wat kort, iets minder letterlijk dan hij het zei, maar hij zei dat we niet naar de Heer mochten gaan, maar we mochten wel naar hem komen. Hm? Ja. We hebben net over de duivel zelf hoort spreken, toch of niet?
Ja.
Tenminste, ja, dat zal wel, dat geloof ik direct. Maar voor mij zijn die dingen, ik hoor ze niet, hè. Ik hoor het wel eens doorvertellen, maar ik hoor ze zelf niet. Maar ik heb het van de week zelf gehoord, hoor. Dus, oh, dat is toch wel heel verschrikkelijk.
Zo,
hè? Nee, hij was aan het werk. Hij had een snabbeltje. Nou ja.
Nee, maar jij was op het snabbelen.
Hè? Ja?
Nou, als je bezig bent over die dingen, dan schiet het te binnen dat toen de tempel gebruikt kan werd, dat de zonen van Aaron een vreemd offerkraamde. Vuur.
Ja.
Slaat natuurlijk op deze situatie.
Ja, zeker. Ja, want kijk, wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat, en dan ben ik gewoon terug op de lijn waarover ik aan het spreken ben. Wat er in werkelijkheid gebeurde, is dat het hele afgodische systeem, of dat de afgodische systemen en rituelen die men kende voor de ballingschap, verruild zijn voor de systemen die men dan zogezegd aan het Oude Testament ontleend heeft, de Mosaïsche wet. Maar het is net zo afgodisch. Als de Heer er niet mee gediend is, en die zegt dat ook, nou wie dan wel? Hij niet. En misschien heet dat volgens het Nederlands dan geen overspel, Maar het is toch wel degelijk ontrouw aan de man, ontrouw aan de heer. En dat blijkt ook wel, want de proef op de som komt. Hier verschijnt de heer, hier in het Johannesevangelie, speciaal in het Johannesevangelie, hier verschijnt de heer zelf en men belieft hem niet. Even later wordt dat natuurlijk nog uitgebreid. Nee, niet even later, het is hetzelfde hoofdstuk, zie je wel. Het is hetzelfde hoofdstuk waar, waar de Heer Jezus zegt... even zien, in vers 56. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag, mijn oordeel, mijn koninkrijk... Dat is allemaal de betekenis van het woord dag, hoor. Of licht zelfs, hè. Dat hij mijn dag, of mijn heerlijkheid dus, zien zou. En hij heeft gezien... En is verblijd geweest, dan wel geworden. En het punt is dat deze Joden niet blij worden als ze diezelfde dag zien, maar in tegendeel, ze worden woest en proberen hem te dood te brengen. Dat is het verhaal. En daarmee blijkt dus dat heel het godsdienstensysteem wat zij kennen in feite niet God dient. En als God niet dient, is het afgodisch. Want wie het dan wel dient, nou eerlijk gezegd, een lege, een werkelijk lege godsdienst bestaat niet. Dat wil zeggen, als er allerlei rituelen en diensten bestaan om de een of andere God te eren, en God zelf zegt, nou mij eer je er niet mee, dan wordt er in ieder geval een ander mee geëerd. In ieder geval de grote tegenstander, want daar gaat het maar om, hè. Die is in opstand tegen God. Die dient God niet. Wie je dan wel dient, maakt niet uit. In de eerste plaats zichzelf, want natuurlijk met zo'n godsdienst dient men niet God. En dus dient men in de eerste plaats zichzelf. Dat is wat dan het meest voor de hand ligt. En in de praktijk zal blijken dat in vele gevallen men wel degelijk andere goden dient. Ook al kent men die niet.
Bestaat daar geen
niemandsland? Nee, nee. Dat is het eigenaardige. Ik weet wel, het wordt niet met zoveel woorden gezegd in de Bijbel. Maar laat ik het dan wat voorzichtig zeggen. Ik persoonlijk ben van mening dat in zo'n zo'n vast traditionalistisch systeem, waarin voor de Heer geen plaats is, dat in dat systeem de tegenstander, de duivel zelf, dus wel een plaats vindt. En om het dan iets algemener te zeggen, ik geloof dat het daadwerkelijk sprake is van demonie. Het is, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het nou, hoe ik het netjes onder woorden moet brengen. Maar ik denk altijd, of ik nou met deze fariseeën in de schrift te maken heb, of met modernere varianten daarvan, en dan denk ik zowel aan jodendom als aan zogenaamd christendom, maar eventueel ook aan de islam, en zo drijven we steeds verder af, zal ik maar zeggen. Als ik daarmee te maken krijg, dan denk ik altijd dat ik rechtstreeks te maken heb met demonen. Dat denk ik wel, ja. Daar gebeuren zulke vreemde dingen. Ik heb er verschillende gedachten over gehad. Vroeger dacht ik, die mensen die zijn dom. Want dom is het, in elk geval. Die gedragen zich zo abnormaal. En ze weten dat er niks mee te verdienen valt. En waarom doen ze dat dan? Ze beginnen het wartaal uit te slaan als er over gesproken moet worden. Als je normaal met die mensen praat, dan komt er nog wel een redelijk woord uit. Maar als ze over godsdienstige zaken gaan praten, praten ze ineens wartaal en volkomen onlogische dingen enzovoorts. Dus eerst vroeger dacht ik dat ze dom waren, in de zin van niet intelligent. Dat is echt waar. En nu denk ik niet meer dat ze dom zijn, maar nu denk ik... Nou, zou ik denken, hè? Er zijn maar twee mogelijkheden, hè? Nog daarnaast. En die zijn in de praktijk vermoedelijk niet zo verschillend. Nee, ik aarzel om het uit te spreken, want het heeft toch weinig zin. Maar er is iets mee. Daar is iets volkomen mis. En dat is niet met mijn idee, maar het staat ook wel degelijk in de Bijbel. Als van Israël staat dat het verlost zou worden van het oude verbond en van de vloek daarvan en van het leven onder de wet, dan wordt dat vergeleken met het uitdrijven van een boze geest, een demon, uit Israël. Dat is bijvoorbeeld Matteüs 12 bijvoorbeeld, hè? Dan gaat het over het einde van... Oude Testament, de vloek van de wet enzovoort. Ja, ik wil het wel opzoeken. Matteüs 12. Matteüs 12, daar krijg je eerst, om maar eens wat te noemen, ik moet toch ergens beginnen, hè? Matteüs 12 krijg je vanaf vers 38 het wonder van Jonas. Waarom ze de wonderen boven zetten, weet ik niet, want het gaat niet om het wonder van Jonas, maar het gaat om het teken van Jonas, want zo heet het in vers 39. Het gaat niet alleen om het wonder, het gaat juist om het teken. Het teken namelijk van dood en opstanding en de opstanding te derde dagen. En het wordt toegepast in elk geval op de zoon des mensen in vers 40. En u weet dat die dood en opstanding een eind maakt aan het oude verbond via de dood en een begin brengt van het nieuwe verbond door de opstanding. Dus daar gaat het over hier. Hetzelfde kennen we in verband met vers 42... waar gesproken wordt over met name Salomo. En dan staat er, je ziet meer dan Salomo is hier. Salomo is degene die kwam na David. En David was degene die moest strijden, maar Salomo was de vredevorst. En daarom betekent zijn naam dat ook, hè. Shalom, vrede. Zodat Salomo inderdaad een type is van de laatste Adam, de tweede mens, de tweede Adam, of hoe je maar heet. Christus dus, de vredevorst, de vorst des levens. Die van het nieuwe verbond dus. En er staat en ziet meer dan Salomo is hier. Dus inderdaad, hier wordt gesproken over het einde van het oude verbond en het begin van het nieuwe verbond. En dan krijgen we vers 43. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is. En dan lees ik eerst het eind van vers 45. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Die mens is dus hier een type van Israël. Het is een beeld wat hier gebruikt wordt, hè? Maar de mens is een beeld hier van Israël. Dus wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is. Nou, waar ging het over? Over het einde van het oude verbond, het leven onder de wet. Met al zijn wettische tradities. Nou, daar volgt dan toch uit dat zo'n leven onder de wet, onder de rechtstreekse invloed staat van de onreine geest. Zeg maar gerust Satan zelf. Of demonen in het algemeen, maar in de praktijk is daar toch geen verschil tussen. Theoretisch wel, maar in de praktijk niet. Hè? Dus wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, was er sprake van bezetenheid eigenlijk. Een collectief soort van bezetenheid. Een bezetenheid van een heel volk of van een hele bevolkingscategorie. Die geleid wordt door één, een volk wat geleid wordt door één geestelijke macht. Dat is het dan toch in ieder geval. Nou, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust. Dat wil zeggen, als Israël van de wet verlost wordt, wordt het beschreven alsof er daadwerkelijk een macht uit Israël verdwijnt, maar die macht die blijft bestaan ergens. En die zoekt opnieuw iets of een volk dat hij aan zich kan onderwerpen, waarover hij die macht kan uitoefenen. Hij zoekt een prooi. Zie? Dat is merkwaardig. Het gaat dus niet alleen maar om een denkwijze of een traditie waar een eind aan gemaakt wordt of die veranderd wordt. Het gaat wel degelijk om een macht die die traditie in stand houdt. En die macht blijft ook bestaan als die traditie beëindigd wordt. Of als die denkwijze beëindigd wordt of die levenswijze beëindigd wordt. Die macht zoekt gewoon een andere prooi. Ja. Nou, wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zoekt hij door dorre plaatsen, dode plaatsen. Hè, zoekende rust, want dan is hij aan het zwerven. Heeft hij geen thuis. Zoekende rust en vindt ze niet, dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis na verloop van tijd. In mijn huis waarvan ik uitgegaan ben en komende vindt hij het ledig en met bezemen gekeerd en versierd. Ziet er prima uit. Mooi schoongemaakt. Kun je best hebben, een poosje je huis uitgaan en dan dan terugkomen en dan is de grote schoonmaak geweest. Dat is niet gek, hè? Een goed idee, hè? Hou je die erin? Ja, ik ken mannen die dat zo doen. Ja. Die gaan een poosje in de wintersport, dan komen ze terug en dan is het. Ja, nou goed.
Zijn er
ramen gezien? Ja, zoiets. Nou goed, dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten. Erger kan niet, hè? Dat is de betekenis van die 7 ongeveer. 7 staat voor geestelijke volheid. Om het dan maar eens een keer kort te zeggen. Ik moet er zelf altijd een beetje om grinnen als ik het zo zeg. Want het is zo algemeen. Hè? Maar hier gaat het om geesten en om volheid. Dat is duidelijk. Hè? Bozer dan hij zelf en ingegaan zijnde, wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En wat het betekent is duidelijk genoeg. Het betekent letterlijk in de eerste plaats dat de situatie van een orthodox jodendom nu veel erger is dan de situatie van het orthodoxe jodendom in de dagen van de Heer Jezus. En punt 2, maar daarom haal ik het aan. Het betekent ook heel uitdrukkelijk dat die situatie van Israël er een is van bezeten zijn, eigenlijk. Van onder een macht staan die uiteraard niet van God komt. Maar wel degelijk een concrete macht, een macht die plannen maakt enzovoorts. En we zien dat ook, want ik ben er stellig van overtuigd dat diezelfde macht ook werkt. Niet alleen binnen het jodendom, want daar gaat het niet zo speciaal om, maar binnen het zogeheten christendom net zo goed. Het is precies hetzelfde traditionalisme waarin de mens vastzit en waarin hij gevangen zit en waarin hij niet werkelijk uit kan komen, zeker niet op eigen kracht. Nou, dat is echt zo. In de praktijk zal het dikwijls zo zijn dat als men zich ervan losmaakt, of gewoon als men ervan loskomt, dan gaat het ten koste van alles. Dan verliest men ook alles wat men heeft. En soms zelfs ook het leven.
Als je het globaal bekijkt, dan zegt de heer Jezus van Satan die de overste deze wereld.
Zo is het ook.
Als je het globaal bekijkt, dan is de overste van deze wereld, de bezitter van deze wereld, en iedereen die op deze wereld is, woont, is dus het eigendom van die overheid.
Ja, ja. Ik zeg ook niks bijzonders eigenlijk, want ik spreek nou eigenlijk in de eerste plaats over religie waarin dat gebeurt. Maar het is niet alleen religie, hè? Want mijn verhaal was, het is niet alleen het jodendom waarbinnen dat gebeurt, het is ook het christendom waarbinnen dat precies hetzelfde gebeurt. Je ziet dezelfde macht, je kunt het ook op precies dezelfde wijze beschrijven. En vervolgens vind je het ook in, dan gaan we weer een stap, hetzelfde rijtje even langs. Vervolgens vind je het ook bij de Mohammedanen, precies hetzelfde, in de islam, precies hetzelfde, dat is wet, enzovoorts, traditie, waaraan men zich heeft te houden, enzovoorts, en daarna nog verder weg bij de hindoes en noem maar op. Het heeft allemaal te maken met een denk- en levenswijze die zulke sterke banden de mens oplegt, dat hij zich er inderdaad niet van kan bevrijden. Die macht is sterker dan hij zelf. En dat terwijl volgens een atheïst het toch zou moeten zijn dat die macht gewoon gevormd wordt door zijn eigen denken. En dat het alleen bestaat in zijn eigen filosofie. Maar het is niet waar, het komt van buiten. Hij staat daar aan bloot en ik kan er zich niet tegen verzetten. En dat is in overeenstemming met wat de schrift zegt. Bovendien, ik noemde nu religies in het algemeen, maar ook buiten religieuze kring vind je precies hetzelfde. Want of het nou religieus is, of dat gewoon filosofie is, of politiek, want dat komt er een beetje voor in de plaats tegenwoordig, dat maakt allemaal niks uit. Het zijn allemaal banden waarbinnen de mens gevangen wordt.
Het ontstaat dus heel snel.
Het ontstaat heel snel.
Ontzettend snel. Zelfs
ja. Bedrijfsmanagement. Oh ja. Maar dan vind je ook dezelfde denkwijzen terug. Hetzelfde streven enzovoorts. Alleen binnen godsdienst wil men worden als God. En binnen het bedrijfsleven zal ik maar zeggen, moet men zo nodig carrière maken. Maar het komt toch precies hetzelfde neer. Het is werkelijk hetzelfde streven. En het is een streven van Satan. En niet het streven van, men moet een goed rentmeester zijn. Want dat is heel wat anders. Hè? Dat wil zeggen rentmeester zijn over de dingen die de Heer ons heeft toevertrouwd. Maar waar het gaat om de zienlijke dingen, heb je altijd te maken met de duivel zelf. Zo zit het nou eenmaal.
Er is maar één manier om eraan te ontsnappen.
Nou, wat is dat?
Nou, ja, Christus vastplannen waar die zegt, ik ben de enige.
Ja, het Johannes-evangelie zegt, wanneer gij mij zult volgen, dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En elk, en dan lijk ik net een VVD'er bij wat ik nou ga zeggen, maar goed. Maar elk streven om de persoonlijke vrijheid van de mens, en ik bedoel persoonlijke vrijheid in de zin van ook gewetensvrijheid in de eerste plaats, hè, om dat te beperken, zie ik inderdaad als een streven van de duivel. Vrijheid, daartoe is de mens geroepen. Niet losbandigheid, dat is weer wat anders. Maar vrijheid daartoe is de mens geroepen. En dat is een vrijheid die natuurlijk in de wereld ook eigenlijk niet bestaan kan. Dat geef ik meteen toe. Maar dat komt omdat die wereld helemaal gebonden is. Per definitie. En daarom is er vrijheid alleen in Christus. En dus zou men tot hem moeten uitgaan. Uit Jeruzalem naar de Olijfberg. Of gewoon buiten de lege plaats in het algemeen. Dat is de gedachte. Never, moet je nooit doen. Nee, maar of je nou dominee heet of wie het ook is. Nee, dat is het grote probleem. Ja, ik ga er maar niet verder op in. Want dan sta ik alleen maar mezelf af te reageren. Dat is niet de bedoeling. Maar de bedoeling is dat men zijn geloof fundeert op de schriften. Ik zeg het nog verkeerd. Geloof in Bijbelse betekenis van het woord is slechts geloof in de schriften. Dat is een persoonlijk geloof in het eigen Bijbeltje. In de Bijbel die men zelf heeft. Meer niet. En daar kan iemand je misschien op wijzen en bij helpen, maar daar blijft het ook bij. Dat mag nooit van iemand anders afhankelijk zijn. Als het dat wel wordt, dan is men niet meer vrij. En als men niet meer vrij is, is men gebonden door de duivel zelf. Dat is altijd zo. Nee, want dan worden anderen afhankelijk van jou. Ja. Men kan geen druk uitoefenen. Men kan hooguit zeggen, de Bijbel leert. En dan zal men nog bij gelegenheid ook duidelijk moeten maken dat dat daadwerkelijk zo is. Maar wie u ook bent, en met wat voor kwaliteiten u van nature ook toegerust bent, u zult een persoonlijk geloof moeten hebben in wat God gesproken heeft en daarmee een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. En dat gaat via de schriften en niet via iemand die schriften uitlegt of iets dergelijks hoor. En als het daar kom je wel achter. Het is alleen te hopen dat je dan de goede conclusies trekt. Dus ik zeg het nu van tevoren, opdat indien het zal geschied zijn, gij het begrijpen moogt of zoiets. Ja. Hè? En woorden van gelijke strekking. Nou, om nou even bij mijn onderwerp terug te komen. Wat we dus vast moeten stellen is dat de situatie van Israël van voor de ballingschap er een was puur van overspel in de zin van dat andere mannen gediend werden, andere goden. En de situatie van na de ballingschap was die dat weliswaar niet andere mannen, in de eerste plaats niet, maar dan toch de eigen man niet gediend werd. En dat is ook te beschouwen, in ieder geval als ontrouw, of het Nederlandse woord overspel erop van toepassing is, of het Griekse of het Bijbelse, dat zou ik uit hoofd niet kunnen zeggen. Maar in de praktijk gaat het er maar om dat men inderdaad de eigen man niet trouw is. En de situatie van deze vrouw, in overspel gegrepen, zal ik maar zeggen, is de situatie van Israël zelf, waarbij we onder het overspel gewoon verstaan het leven onder de wet en volgens de voorschriften van de fariseeën, zodat die fariseeën eigenlijk zichzelf hier naar voren plaatsen en zeggen en zichzelf beschuldigen en zeggen wij zouden, maar goed, dat is het sarcasme eigenlijk, nee, het cynisme eigenlijk van het hele verhaal. En dat het zo is, zullen we ook in het vervolg van het verhaal zien. Maar daarover hebben we weer na de koffie. En zo komen wij dan langzaam bij vers 4 van Johannes 8. Jazeker. Er staat, en haar gesteld hebbende in het midden. Want dat is de positie van Israël, in het midden. Komt er precies hetzelfde neer. Het kind is een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël. Met een geweldige toekomst voor zich. Vandaar kind. Hè? Dus de jongste en het kind wordt ook in het midden gesteld. Het is precies hetzelfde. Het midden is namelijk de plaats waar de troon staat. Dus wat betreft de hele schepping. De troon staat in de hemel. En dat is dus het midden. Kan niet missen. En wat betreft alleen de aarde. Dan staat de troon ook in het midden. Dat is namelijk in Jeruzalem. Er wordt geacht de navel, heet zoiets, van de aarde te zijn of zo, van de wereld of hoe je dat maar noemt. En voor Israël geldt ook dat het staat in het midden. Het is trouwens heel aardig, want de heidenen worden geacht aan de einden der aarde te zijn. Dat wil zeggen aan de rand. En dus aan de zee. Want daar waar de aarde ophoudt, begint de zee. Hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Ja. Dus, want in de Bijbel is het zo dat de aarde wordt voorgesteld. Overdrachtelijk gezien althans, hè, als een ronde platte schijf. En ik heb het niet over de planeet, die aarde, maar gewoon het continent. Alle vaste land, zou ik maar zeggen. Alle land waarop mensen wonen, wordt voorgesteld als een ronde Sommigen zeggen zelfs vierkant. Maar goed. Nee, maar als een ronde, rond ter aarde, weet je wel. Als een ronde platte schijf met in het middelpunt Jeruzalem en Israël. En aan de rand, daar vind je de heidenen. Of eventueel de 10 stammen van Israël, die immers verdreven zijn tot aan de einde der aarde. De hoeken heet het dan, maar in de praktijk de rand. De kant is het namelijk de einde der aarde. U weet, in de Bijbel is een hoek een kant, hè? Niet dit, maar dit, hè. Nou, dus aan de hoeken der aarde zijn, Engeland, dat is bekend, hè? Angleterre, de hoeken der aarde, daarin zijn zij verdreven. Maar in het midden vind je inderdaad Israël. Dat is de bedoeling. Dus deze vrouw wordt in het midden gesteld, een beeld van Israël. Het zal ook blijken dat de vrouw een beeld is van het gelovig overblijfsel van Israël, hè. Want de zonden worden vergeven en ze wordt niet veroordeeld en dat soort zaken. En dus inderdaad wordt het in het midden gesteld. Dus een beeld van het overblijfsel van Israël, oftewel dat deel van Israël wat tot geloof komt. En uiteindelijk is dat dan ook heel Israël. Dat blijkt wel, want de rest verdwijnt. Uiteindelijk staat ze er nog maar alleen.
Ja,
het overblijfsel. Het overblijfsel. Nou, gaan we weer verder. Ze worden dus in het midden gesteld en dan zeggen ze tot hem, meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande, dat weten we al uit het voorgaande vers, dus daar ga ik meteen overheen. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat leuke dat de wet altijd aan Mozes wordt toegeschreven, zowel door degenen die onder de wet leven, als ook door de Heer. Vreemd genoeg, maar de Heer distancieert er zich van, neemt afstand, het is niet de wet des Heren, maar het is de wet van Mozes. En de Heer kan dan ook zeggen, Mozes heeft gezegd dit en dat, maar ik zeg u, en bij gelegenheid geef je dan zelfs regels die nog sterker zijn, nog zwaarder zijn dan de wet, om wat voor reden dan ook. Maar dat is nu niet aan de orde, dus daar gaan we nou niet in. Er staat dus vervolgens, Mozes heeft in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden, gij dan, wat zeg gij? Steniging wil zeggen dat men door de steen ter dood gebracht wordt en dat is wat uiteindelijk de hele oude schepping overkomt. En dat is ook wat de volkeren overkomt. En wat de zondaren, de ongelovigen overkomt. Want de steen is Christus. En uiteindelijk is het zo dat de steen zonder handen afgehouwen, hè, losgeraakt of hoe het maar heten mag, de gehele aarde zal vullen. Zodat inderdaad de zondaar door de steen gedood wordt. Vandaar steniging. Steen is het diepe van Christus en hij is degene die oordeelt. Alleen het leuke in dit verhaal is, hij doet het niet. Hij is die steen waarmee ze gedood zou moeten worden. En hij doet het niet. Nou goed.
Zit dan stenig ook een positieve kant als stenig op zich?
Ik dacht het niet. Weet je wel?
Oh, nee.
Nee, je kunt positief uitleggen, want je kunt de dood altijd positief uitleggen. Hè? De dood is goed, zeggen de Joden. Met een wat afwijkende vertaling van Genesis 1, waar staat, en ziet, het was zeer goed. Dat vertaalt men dan met, en ziet, de dood was goed.
Ja, het leven zeer goed.
Ja, ja. Maar goed. Want zeer is hetzelfde als dood, hè? Daar komt het dan op neer. Hè? De dood is goed. Er staat zeer goed, maar je kunt het ook vertalen met, de dood is goed. Mavet, of meot, of hoe men het maar uitspreekt. Afhankelijk van Askenazis dan wel. Hoe heet die andere jongens? Joden, hoe heet die andere? Nee, joh. Sefaradis. Dank je. Sefaradis. Ja, Sefaradis, joh. Ja, Sefaradis, joh. Ja, nou goed. Maar vet, dus. Daar houden we het even op. Maar dat even te zeggen. Dat kan inderdaad positief uitgelegd worden, maar het is alleen positief. De dood is alleen positief als daar een nieuw leven uit voortkomt. En in die zin kan dat dus wel. Per slotverrekening, als van ons gezegd wordt dat we met Christus gestorven en opgewekt zijn, dan komt het ook doordat we verbonden zijn met de steen. Door wie we gedood zijn, maar door wie we ook leven hebben ontvangen. Maar het sterven als zodanig is natuurlijk nooit positief en het stenigen als zodanig dus ook niet, hè? Goed. Gij dan, wat zegt gij? Leuk, hè? Want gij zijt die steen. Oftewel, hij, tot wie dit gezegd wordt, is eigenlijk ook die steen. Nou. Dit zeiden zij hem verzoekende opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Daar gaat het altijd om. Want als je met mensen van dit kaliber begint te spreken, zal blijken dat de discussie niet een doel heeft de waarheid te dienen of de Heer te dienen. Maar altijd gaat het erom wie het sterkst is. Het gaat om de macht. Wie met woorden kan winnen. Ze gebruiken zelfs het zwaard des geestes om zelf een overwinning op anderen te behalen. Dat is hier ook de bedoeling. Nou goed. Dan staat er, maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde. Hij onderbreekt dat even, want er is alle aandacht op hem gevestigd. Uiteraard, ik stel me zo voor hoe dat ging. Hij schreef in de vinger in de aarde. En ze bleven maar doorvragen en hij maar met die vinger schrijven in de aarde. Niemand keek wat hij schreef, uiteraard. Want dat is eigenlijk de vraag, wat schreef hij er eigenlijk? Hè? Maar goed, maar de... Ze begonnen maar door te praten. En dat is vers 7. En dan staat er, toen richtte hij zich op en zei tot hem, die van jullie de zonde zonde is, werpen eerst de steen. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Oftewel, hij schreef daarna weer gewoon verder. En dat is dus zijn bezigheid. Zodat het schrijven in de aarde te maken heeft met deze uitspraak van de Heer, die van jullie de zonde zonde is, werpen eerst de steen. Op haar. Dat heeft ook met de wet te maken overigens. Er staat hier een verwijzing in mijn Bijbel gedrukt naar Deuteronomium 17 vers 7. Ik heb hem niet nagezocht in de gauwigheid, maar het zal wel kloppen. De wet zegt namelijk dat degene die de beschuldiging ingebracht heeft, voor de rechtbank, hè, degene die de aanklacht heeft ingediend, of hoe het maar heten mag, die is ook verantwoordelijk om de eerste steen te werpen bij de steniging. En als die het niet doen wil, dan kan er dus niet gestenigd worden. Zodat de wet niet zo zonder meer iemand ter dood veroordeelt. Er moet eerst een beschuldiger zijn. En als er geen beschuldiger is, als er geen aangifte wordt gedaan, zeggen we ook wel eens, in sommige omstandigheden, dan kan er ook geen vervolging plaatsvinden. En dat is hier ook zo, er moet eerst aangifte gedaan worden, maar de aangever, de aanklager dus eigenlijk, die is eigenlijk ook de beul. Die moet dan ook het vonnis voltrekken. Nou, dat accepteren ze niet. Dat is niet aan de orde. Ik kom er wel op terug wat er werkelijk aan de orde is. Maar het blijft natuurlijk zo dat er geen enkele, dat het geen zin heeft om een ander te veroordelen als men zelf schuldig is. Dat is natuurlijk de gedachte. Want in ieder geval is het zo dat ook uit deze gebeurtenissen blijkt hoe schuldig die lui die de beschuldiging inbrengen zelf zijn. Ja. Ja, dat is Romeinen 2, de eerste verse. Daar staat jullie je beschuldigt je anderen. Ja, bij mij niet. Maar daar staat je beschuldigt anderen, maar daar staat gij die deze dingen doet, zult ook zelf die toorn of dat oordeel niet ontvlieden. Want zodra je natuurlijk een ander beschuldigt en oordeelt, terwijl je zelf dezelfde dingen doet, dan zit er niks anders op dan dat je zelf met dezelfde straf geconfronteerd wordt. Daar kun je nooit meer onderuit. En dat is het hele punt. En dat is de bescherming die in de wet zit ingebouwd. Dat wil zeggen, die wet op zich is keihard, maar die wet is dan toch ook zodanig dat dat keiharde in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar is. En dat is natuurlijk de aardigheid. Je kunt iemand beschuldigen van overtreding van de Sabbat, maar dan moet je bereid zijn om hem te dood te brengen.
Ja, die staat in de zon. Als hij dat niet doet, die getuigen.
Ja. Nee, voor zover ik weet, maar ik ken de letterlijke tekst niet. Voor zover ik weet is het zo, de aanklager moet de eerste steen werpen. En dat kan hij moreel alleen doen als hij zelf zonder zonde is uiteraard. Anders zou hij zelf dan moeten gaan staan om zich te laten stenigen. Zodat in de praktijk deze zware oordelen eigenlijk niet uitvoerbaar zijn. Dat kan niet. Want het moet duidelijk zijn dat, ook al zou het dan rechtvaardig zijn dat de zondaar gestenigd wordt, het zou onrechtvaardig zijn dat iemand die dezelfde zonde gedaan heeft, die steniging uitvoert. En verder is het zo dat de aanklacht niet ingediend hoeft te worden. Men is niet verplicht tot aanklacht. Dus het kan zijn dat iemand de wet overtreedt, maar het wil nog niet zeggen dat er ook in de daadwerkelijk vervolging zal plaatsvinden. En dat is bij ons in Nederland ook eigenlijk zo. Ik ben in die wetten niet thuis, maar er zijn, dan heb je verschil tussen misdrijven en misdaden en dat soort dingen, overtredingen enzovoorts. Die verschillen ken ik niet, maar er zijn omstandigheden waarbij ook een wetsovertreding niet vervolgd wordt, omdat er niemand is die aangifte doet.
Kan je ook mishandelen als je een aanklacht van mishandeling?
Bij mishandeling bijvoorbeeld, is dat zo, ja. Als niemand een aanklacht indient, dan wordt er niet vervolgd. Andere dingen worden eventueel vervolgd door de openbare aanklager, de officier van justitie, die dat dan doet. Dan hoeft niemand anders dat te doen. En bovendien hebben die dan ook opsporingsbevoegdheid en dat soort dingen meer, om in staat te zijn ook aanklachten in te dienen. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Ik heb ja?
Ja, misschien is er nog een relatie met de tekst uit Jeremia 17:13.
Ja, daar ben ik in onderweg. Jazeker wel. Ik schoon niet op, nee. Kon geen kant op.
Nee, dat is toch?
En is iemand anders het eerste.
Ja.
Ja, dat is het probleem, hè? Ja, goed. Inderdaad, er is een relatie met Jeremia 17, vers 13. Want de vraag is namelijk, wat schreef de Heer in de aarde? En die vraag wordt des te klemmender als we het resultaat zien. Het resultaat in Johannes 8 is namelijk, maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde of wordende, gingen uit. En omdat het moet wordende zijn, want er staat, ze gingen uit, de een na de ander, jawel. Dat wil zeggen in een bepaalde volgorde, niet allemaal tegelijk, maar in een bepaalde volgorde. Beginnende van de oudsten tot de laatsten. En de laatsten zijn uiteraard de jongsten. Degene die het laatst geboren waren, betekent dat uiteraard de jongste. Dus in een vaste volgorde, op leeftijd zelfs, volgorde van leeftijd, verdwenen ze. En dat kan alleen maar te maken hebben met wat de Heer in de aarde schreef. En wat het was, wat hij in de aarde schreef, dat staat inderdaad in Jeremia 17. Dan lees ik eerst vers 11. Want dat staat allemaal in dit verband, hè? Vers 11. Dat gij tot hen zult zeggen, omdat uw vaders mij verlaten hebben, spreekt de Heere, en hebben andere goden nagewandeld. Vers 11, hè, van... Oh, sorry, ik zit verkeerd. Nee, sorry. Ja, nee, ik zit verkeerd. Ik zit verkeerd. Ja, dat was hoofdstuk 16, hè, wat ik las. Het gaat hier namelijk over het dienen van andere goden. Dus ik zat nog wel erg ver buiten in het verband. Maar inderdaad, daar gaat het over, hè. Waar aangekondigd wordt, de oordeel wat over Israël zou komen en daarna eventueel het herstel, maar in ieder geval de vloek vanwege het dienen van andere goden. Staat zelfs boven hoofdstuk 17. Maar goed, laat ik dan inderdaad naar hoofdstuk 17 gaan, vers 13. O Heere, Israëls verwachting, allen die u verlaten zullen beschaamd worden, en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten de Heere, de springader des levenden waters. Nou, als dat niet aansluit bij het Johannes-evangelie, weet ik het niet meer. He? De springader des levende waters, zij die van mij afwijken, en ook de troon der heerlijkheid uit vers 12, een hoogheid van het eerste aan is de plaats onze heiligdoms, dat wijst natuurlijk via de zijlijn wel degelijk op de Olijfberg, he? De troon der heerlijkheid, de hoogheid van het eerste aan, dat wil zeggen een hoogheid van het eerste aan is een hoogheid met de oudste rechten. Een hoogheid in verband met eerstgeboorterecht en dus een hoogheid in verband met de roeping van de gemeente. Een verborgen koninkrijk dus feitelijk. Maar goed, in vers 13 staat dan, allen die u verlaten zullen beschaamd worden Oftewel, die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Dat is een parallelisme, hè? Dat hebt u toch, hè? Allen die u verlaten is hetzelfde als die van mij afwijken. En zullen beschaamd worden, wordt verklaard in de uitdrukking, zullen in de aarde geschreven worden. Wat dat betekent, in de aarde geschreven worden, is duidelijk genoeg. Hoop ik.
Staat dat tegenover het geweldige van dat zijn handpannen geplakkeerd zijn?
Ja, er zijn twee manieren, ja. Maar kijk, in de aarde geschreven worden, dat gaat gewoon in het graf natuurlijk. Dat is uit de gedachte. Dus de stof verkeert als stof weder, het is uit de aarde keert in de aarde weder. En het spreekt over de dood. Maar de uitdrukking is daarmee niet echt verklaard. Dat wil zeggen, wel de betekenis, maar niet waarom zo'n uitdrukking bedacht wordt. Maar dat wordt verklaard door de uitspraken over inderdaad geschreven worden in de hand des Heren, hè? Of in zijn hart zelfs, in zijn binnenste, dat kan ook nog, of eventueel het boek des levens. En dan gaat het over leven. En in de hand des Heren gegraveerd worden, wil zeggen dat het leven dan in zijn hand is, afgezien van dat het natuurlijk ook wijst op de nagelen in zijn handen. Hè? Zijn kruisiging dus, een bedekte uitspraak. Hè? Maar hier vind je het tegendeel. Zij worden ook geschreven, maar niet in zijn hand, niet in het boek des levens, maar in de dood. Oftewel in de aarde. Ja, het betekent dat alle ongelovigen inderdaad sterven zullen. En zeker als de troon der heerlijkheid van Christus op aarde gevestigd gaat worden, dat is definitief het geval bij de aanvang van de 1000 jaren, dan zullen inderdaad alle ongelovigen van de aarde worden weggenomen en niet naar boven, maar naar beneden. De dood in dus. Want er zullen twee op de akker zijn, de een enzovoort. Dat is het verhaal, is dat. Ja, naar boven toe, ja. Ja, dat hart. Het binnenste, jazeker, jawel. Ja.
Dat is niet de hemel.
Dat is niet de hemel, nee. Nee. Ze zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten de Heere de springader des levende waters. Dat wil zeggen, ze komen in de aarde en daar is het grondwater. Dat is doodwater. Het water van Egypte. Nou. En dan, genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden. Wat hetzelfde is natuurlijk. Behouden wil alleen zeggen dat men behouden wordt van de dood. Hè? We gaan niet verloren, maar wordt behouden. Dat is de tegenstelling. Men wordt bewaard. Voor of uit de dood, want gij zijt mijn lof. Enzovoorts. Nou, dat lijkt me wel voldoende. Er wordt hier in ieder geval gesproken over dat degenen die van de Heer zouden afwijken, zouden in de aarde geschreven worden. En dat wordt kennelijk hier in het Nieuwe Testament toegepast. Eveneens op symbolische wijze, maar het was ook symbolisch taalgebruik. Alleen de Heer schrijft hier nu letterlijk in de aarde. En als u dan zo vraagt, maar wat schreef hij nou werkelijk in de aarde? Dat lijkt me duidelijk. Hij schreef de zonden van die mensen daar in de aarde. De zonden van die fariseeën. Van al die lui die daar stonden. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En dus gingen ze weg. En de Heer deed het op volgorde van leeftijd. Ja, dat is een tegenbeschuldiging eigenlijk, die de Heer daar in de aarde schreef. Waarmee zij zelf vervolgens afdropen.
Misschien zei hij zonder zonde is. Als eerst die beschuldiging. Nou, snap je het pas?
Ja. En tegelijkertijd de aankondiging van het oordeel wat hen zou overkomen. Ze zouden namelijk zelf in de aarde geschreven worden, oftewel sterven en geoordeeld worden. Bovendien, steniging is eigenlijk ook een in de aarde schrijven. Want bij steniging wordt men eigenlijk meteen begraven ook, hè? Gedood en begraven onder de hoop stenen. Dat is het. Ja. Dus ik houd het erop dat de Heer de zonde van deze mensen in de aarde schreef. En je hebt nog best kans dat hij hun namen er ook nog bij schreef. Het zou me niet verbazen. Het hoeft natuurlijk niet, maar het zou me niet verbazen als de namen er ook nog bij gezegd werden. Waarom ook niet? Als de Heer een zonde wist. Als de Heer een zonde wist, dan kan hij ook hun namen weten. Ik bedoel, dat maakt niet zoveel verschil.
Ze gingen dus niet zo makkelijk weg.
Ze werden persoonlijk aangesproken in een bepaalde volgorde, staat hij. Dus daar, en daaruit de volgorde blijkt dat het inderdaad één voor één en dus zeer persoonlijk was wat de Heer daar schreef. Alleen het gaat ons geen bal aan wat hun zonden waren, daarom staat het er ook niet bij natuurlijk.
Ja.
Hè? Had je graag willen weten? Dan brengt je maar onnodig op ideeën, zo zit dat. Ja, verkeerde ideeën. Doe me gedanken, zeggen de Duitsers dan. Hè? Nou ja, dat is de enige verklaring die ik ken. En hij is in overeenstemming met de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Hij schreef in de aarde en terwijl hij dat zei, zei hij... Of terwijl hij dat deed, zei hij... Die van jullie de zonde zonde is, werpen eerst de steen op haar. Zodat het meteen met elkaar in verband staat. Hè? Dus kennelijk schreef hij hun zonden in de aarde. En zij horende en van hun geweten overtuigd zijnde... gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatste. En dat betekent kennelijk dat de Heer in die volgorde ook hun zonden in de aarde schreef. En daarmee... hen beschuldigde. En per slotverrekening is zo dat hij de enige was die met recht een beschuldiging kon uitbrengen. Want hij was de enige die zonder zonde was. En hij wierp geen steen. Zo eindigt de geschiedenis dus ook. Ze gaan allemaal weg, er blijft er maar één over, dat is de Heer zelf. En dat staat er ook. En Jezus werd alleen gelaten. Dat is in het Johannes-evangelie nogal eens het geval. De Heer was dan alleen. Jezus werd alleen gelaten... Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Ja, dat wil zeggen, er was geen midden meer natuurlijk, hè? Nee, dat is het leuke van zo'n verhaal. Ze bestond daar nog namelijk, maar de rest was weg. Er stonden ze er alleen maar met hun tweeën. De omgeving was verdwenen. Het bleef alleen over, ja. En Jezus zich oprichtende... En niemand ziende dan de vrouw. Ik denk dat het heel demonstratief gebeurde. Hè? Zo naar beneden kijken en beschrijven in de aarde enzovoort. Nog eens even opkijken. En zo van...
Waar zijn jullie?
Iedereen weg, hè?
Ja.
Ja. Zich oprichten en niemand ziende dan de vrouw. Zeiden tot haar, dan heb je dus Jezus alleen en de vrouw alleen. Zeiden tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide, niemand heren. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. En dat is een heel sterke. Want om het kort te zeggen, dat betekent dat als zij die onder de wet leven, niet eens haar kunnen veroordelen, ja, dan komt er verder ook helemaal niemand meer in aanmerking. En de Heer zegt dus, nou ja, ik dan ook niet. De Heer leefde niet onder die wet, want hij leefde niet onder de zonde en in de macht van de zonde. Zonde en wet horen bij elkaar. Wel, hij hoeft hem helemaal niet te veroordelen. En zo komen we onder dat moeilijke dilemma uit, hè. Moet de vrouw veroordeeld worden of niet? Nou, het kan niet omdat er niemand toe in staat was, omdat dan iedereen veroordeeld zou moeten worden. En dat is natuurlijk de aardigheid van de wet. Maar als je dat weet, waarom leef je dan onder de wet? Als het toch niet werkt. Als het toch onmogelijk is. Hè? Want de heerschappij van de wet is in feite een onmogelijke zaak. Dat is wat Petrus zegt. Hij zegt, het is een juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. In Handelingen 15. Het is niet te doen. Dus je moet ermee sjoemelen. Toch weer een jiddisch, ja. Je moet ermee sjoemelen. Er moet mee... gerommeld worden. Ik zeg wel eens vaker, leven onder de wet maakt van de mens een huichelaar. Dat kan niet anders. Hij kan die wet niet dragen. Hij moet dus doen alsof. Of er onderuit stappen. Maar dat doet blijkbaar bijna niemand. Dat schijnt te moeilijk te zijn. Dus hou je inderdaad huichelaars over. Geveinsden, zegt de Heer dan ook altijd. Hè? Ik ken trouwens nog een mooie. Er staat... Ik draai de teksten om hoor, maar vanwege de vergelijking. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En de wet
is door Mozes gegeven.
Maar u zult dus zien dat er dan uit het parallelisme wat ontbreekt. Hè? Het zal voluit moeten zijn. De wet en de leugen zijn door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Ja. Daar komt het op neer. Daarmee niet gezegd hebbende dat de wet dus leugen is, maar wel de leugen in de hand werkt. Ja. En dat staat er ook per slotverrekening. Er staat gewoon dat door de wet de zonde toeneemt. Dus dat is duidelijk. Dat kan dus. Hè. De wet eist van de mens. Dat kan niet anders. De wet dwingt de mens tot leugen en tot geveinsdheid. En zo is het ook altijd. En aan de andere kant, als we toch leven onder de genade, dan is er ook ruimte voor de waarheid, want dat maakt er niets meer uit. Ja, genade en waarheid verdragen elkaar. Nou goed, maar wet en leugen niet. Het een werkt de ander in de hand, dat is waar, maar ze verdragen elkaar niet. Het blijven strijdige zaken. Vandaar dat het een juk is wat je niet kunt dragen. En vandaar dat het een koninkrijk is wat in zichzelf verdeeld is. Enzovoort.